Ja, zo'n schriftgedeelte als 1 Korinthe 15, ik zei al dat dat gaat over dingen die we ons maar lastig voor kunnen stellen. En daar gaan dan ook de gesprekken vaak in de pauze weer over. Ja, wanneer gebeurt dat dan allemaal? Hè? Dat al die mensen levend gemaakt, dat alle mensen levend gemaakt worden. Dat is onder andere iets waar we het even over hadden. Nou, daar heb ik een keer een ochtend aan besteed. Dus die studies zijn na te luisteren. Maar dat gebeurt dus inderdaad in fases. Hè. Dit hoofdstuk zegt dat Christus de eersteling is. Die is levend gemaakt. Hij is de eerste, maar hij is tot nu toe ook de enige. Maar allen die in Adam sterven, die zullen in Christus worden levend gemaakt. Ja, dat gebeurt in een aantal fases. Ja, Jens moet lachen, want die kent die tekst uit zijn hoofd.
Is er een of service?
Ja. Volgende keer iets duidelijker. Dat is een beetje. Het is een beetje in zwakheid.
Ze zullen wij in Adam sterven, ze zullen wij in Jezus leeft gemaakt.
Precies. Waar staat die tekst? Jos legt de lat gelijk heel wat hoger. Hè?
Nee, dat is moeilijk.
Hij denkt, dat vraag gewoon naar mijn vader. Als ik moet weten wat ze... Ja. Nee, maar dat zal inderdaad in fases gebeuren. En als ik dat onderzoek, kom ik tot 7 fases. Dat is natuurlijk ook een mooi getal, wat dat betreft. Dus dat moet bijna wel goed zijn. Maar daarover hebben we het een keer een hele ochtend gehad. En tamelijk uitgebreid, voor zover dat kan. Dat zal gefaseerd gebeuren. We hadden het er ook even over dat dit hoofdstuk echt wel een tamelijk uniek hoofdstuk is. Omdat... Je vindt deze waarheden ook wel in de rest van de schrift, ook bij Paulus. Maar vaak is er dan bijvoorbeeld een enkele vers of een enkele tekst die erover gaat. En hier zet hij echt de dingen uiteen. Eigenlijk zegt hij van, nou ja, ik wil het met jullie over die opstanding van doden hebben, Corinthiërs. Ja, hoe dat dan gebeurt is lastig uit te leggen, maar ik geef jullie wat voorbeelden uit de schepping. Dus kijk om je heen en je ziet terug hoe dat in de schepping geïllustreerd wordt. Nou, om er maar eens een ander vers te noemen waar Paulus ook over iets soortgelijks spreekt. Is Filippenzen 3. Ik zal het wel even bijzoeken in de interlineair voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben. Dat is overigens een bekende tekst. Als ik hem voorlees, dan denk ik, oh die. Daar staat onze wandel, ons burgerschap, is in de hemelen. Filippenzen 3 vers 20. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zalig maken, dat is de redder, verwachten. Onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook... de redder verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Nou ja, over die wandel hebben we het wel een andere keer. Maar dan zegt hij, die ons vernederd lichaam veranderen zal, ik lees even hoe het staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. We hadden het net over gezaaid in vergankelijkheid, in oneer, in zwakheid, ziels. Nou, hier zegt hij, die ons vernederd lichaam, we hebben een vernederd lichaam, ook weer een contrast, dat hebben we gekregen omdat God ons zou verheerlijken, verhogen namelijk. We hebben een vernederd lichaam, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Ja, dat Griekse woord... transfigureren, hè, heeft met figuur te maken. Zie je hier in de opbouw van het woord. Je zou kunnen zeggen transfigureren, maar dan moet je het ook weer uitleggen. Dus een ander aanzien zal geven. Veranderen zal, prima vertaling volgens mij. die ons vernederd lichaam veranderen zal. En dan staat er in de Statenvertaling opdat hetzelfde gelijkvormig worden, maar het staat gewoon die ons, het staat er veel korter en krachtiger, die ons vernederd lichaam veranderen zal gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Of aan zijn lichaam van de heerlijkheid. Dus wij krijgen een verheerlijk lichaam. Ons vernederd lichaam zal veranderd worden in een lichaam van heerlijkheid zoals hij dat heeft. Nou, dit is bijvoorbeeld een van die versen waar, ja, waar Paulus, ook weer Paulus natuurlijk, waar Paulus het ook noemt. Schitterend vers, die ons vernederd lichaam veranderen zal, gelijkvormig, zullen gelijk zijn, gelijke vorm aan zijn lichaam van heerlijkheid, aan zijn verheerlijk lichaam. Nou, wat dat precies is, ik zei al, als je erover nadenkt, ja, je kun je niet anders dan jezelf verwonderen en je probeert iets bij voor te stellen. En, dat is ook wel mooi, het woordje, het Engelse woordje to wonder, dat betekent ook zich afvragen.
Is hier?
Fem, zou je een beetje zachtjes kunnen doen? Best dat je hier binnen valt, maar wel even relax. Jens, ga even zeggen of je wel of niet komt. En dan is die kwestie ook weer opgelost. En zeg even dat hij stopt met bellen. Ik zei al eens, dat is de dynamiek van een thuissituatie. Jens, zou je die deur even dicht willen doen? Jens, deur dicht nu. Soms moet je heel duidelijk zijn, want anders wordt er gewoon niet geluisterd.
Hoor je dit ook allemaal terug op de opname?
Ja, dit hoor je terug op de opname. Zal ik het eruit knippen? Of, wil je dat jouw naam ook nog even noemen, Jos? Of zal ik dat nalaten? Nou ja, luistert toch niemand naar. Dan hoor ik het wel. Nou, nu ben ik echt een beetje van. Oh ja, to wonder. Het Engelse woordje to wonder. Wij hebben het over verwonderen, maar het Engelse woordje to wonder betekent ook je. Ja, niet alleen dat je verwondert, maar je vraagt je af. Nou, dat doen wij ook als we deze dingen lezen. En als we. Kijk, ja, Gods woord beschrijft die dingen, maar toch, we blijven ons verwonderen. En we blijven ons ook toewonderen. We blijven ons afvragen, ja, hoe is dat dan precies? En we kunnen er een beetje van proeven en een beetje aan ruiken. Ruiken is overigens ook geestelijk. Hè? Dat is schrift zegt, wij zijn een goede geur van Christus. Dat heeft ook weer met die pneuma te maken, met dingen die je niet ziet. We kunnen er een beetje aan ruiken, maar we kunnen dat nooit helemaal vatten, totdat we het aan de lijve gaan ondervinden. En die hoop hebben we. Die belofte hebben we ook.
Niet om de geest?
Gaat
niet
om de
geest?
Nou, je, ja, maar ook aan het lichaam. Want we zullen een geestelijk lichaam ontvangen. Dus daadwerkelijk ook wel een lichaam. We zijn niet straks een geest.
Dat is toch niet hetzelfde lichaam als wat je nu hebt?
Nee, gelukkig niet. Nee, daar gaat 1 Korinther 15 over. Nee, de vergankelijkheid, de zwakheid en de oneer, die is straks weg. En dat is straks kracht, heerlijkheid en geest. Ja. Maar to wonder inderdaad. Mooi woord in dit verband. Wij waren gebleven aangeland in vers 45. Daar staat, ga ik ook even terug in de interlineair. Want daar zit ik nog in Filippenzen. Ja, voordat de Filistijnen over ons kwamen, wilde ik daarmee verder gaan. Vers 45, alzo is er ook geschreven. Ook weer contrast trouwens, het zijn allemaal contrasten. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Hier gaat het over een eerste en een laatste Adam. Let op, geen eerste en tweede Adam. Dat hoor of lees ik... Daniel, doe dat maar niet. Dat hoor of lees ik ook regelmatig. Hè? De tweede Adam wordt Christus dan genoemd. Nee, Christus is niet de tweede Adam. Christus is de laatste Adam. Ik heb voor een van de vorige keren, of misschien wel een aantal van de vorige keren ook gezegd, dat er allerlei overeenkomsten zijn tussen Adam en Christus, maar ook allerlei contrasten. De schrift leert ons, door die overeenkomsten en die contrasten, leert de schrift ons bepaalde dingen. Beiden, zowel Adam als Christus, zijn door één daad, bij Adam was dat een zondige daad, namelijk het eten van die vrucht, en bij Christus is dat één rechtvaardige daad, namelijk zijn weg in geloof, tot de dood, ja, de dood van het kruis. Dus beide één daad, die zich uitstrekt tot alle mensen. Dat is ook wat dit hoofdstuk leert. We hebben het ook een keer tamelijk uitgebreid over gehad. Dus het contrast is een zondige daad, een rechtvaardige daad, dat is weer een contrast. Maar er zijn ook overeenkomsten tussen die twee. En daarom wordt er gesproken van de eerste mens, Adam, en de laatste Adam, namelijk Christus. Maar hier wordt nog een contrast genoemd in vers 45. De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. Een levende ziel. Maar we weten als we... Nee, ik sla even over. Dank je. een levende ziel. Als we goed lezen, nauwkeurig lezen, en we kennen de rest van de schrift, dan weten we al, van ja, met die levende ziel, daar gaat het niet goed mee aflopen. Want de ziel, die zondigt, zal sterven. Dus die levende ziel, ja, die heeft wel leven, maar dat is wel erg tijdelijk, om het zo te zeggen. Want het is een ziel. En de laatste Adam is geworden tot een... Niet tot een geest, maar tot een levendmakende geest. Dat is trouwens ook een contrast. Adam, zei ik net al, is degene die ervoor zorgde dat de dood de wereld binnenkwam. Door Romeinen 5 vers 12. Nou, dan moet ik het goed citeren ook. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen. Door de zonde de dood. En de dood is alzo tot alle mensen doorgegaan, waarop alle mensen gezondigd hebben. Dus Adam bracht de dood, de wereld, in ieder geval de mensenwereld binnen. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. En dus sterven alle in Adam. Maar Christus, de laatste Adam, is een levendmakende geest. Adam is een dodende ziel, als ik het, dat zijn geen termen helemaal in de schrift, maar Adam is een levende ziel, maar die zorgt wel dat de dood tot alle mensen doorging. Hij werd een levende ziel, hij stierf, maar hij zorgde ervoor dat de dood tot alle mensen doorging. En Christus is een levendmakende geest, die zorgt dat leven tot alle mensen doorgaat. Zie daar een contrast. En een overeenkomst. Dood en levendmaking, maar wel allebei tot alle mensen. Ja, en daarom wordt Adam zo vaak als voorbeeld genomen door Paulus. En worden die twee naast elkaar, maar ook tegenover elkaar gezet. De eerste en de laatste Adam. Dit is overigens de derde keer dat het woord levendmaking in het hoofdstuk voorkomt. Dat liet ik net in het begin al even zien. Nou, vers 46. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Ook hier staat weer het zielse. Het geestelijke is niet eerst, maar het zielse. Daarna het geestelijke. Ja, eerst Adam. Hè, als we het hebben over volgorde. En toen... en dan Christus, eerst de zielse. En dan het geestelijke. Ook weer God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ook weer zo'n Bijbelse waarheid. In Genesis 2 vers 7, ik lees het even voor, dat vers kennen jullie allemaal. Ik heb het al even aangehaald net. Genesis 2 vers 7, er staat, de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus eerst werd die mens geformeerd uit stof. En daarna blies God die levensadem in hem en werd het een levende ziel. En die versen zal Paulus ook in gedachten hebben gehad toen hij 1 Korinthe 15 schreef. Ja, vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Ook weer contrast. Aards, hemels. Tegen de eerste Adam werd gezegd... voor mij heeft de NBG zoiets als de eerste mens is uit het stof. Of is de eerste mens is stoffelijk. Moet die NBG nog openstaan? Voordat ik nu dingen zeg die niet waar zijn. Ja, de eerste mens is uit de aarde stoffelijk. En de Statenvertaling heeft de eerste mens is uit de aarde aards. En er werd al tegen Adam gezegd in Genesis 3. Tot stof zijt gij en je zult stof wederkeren. En ook hier het contrast tussen die eerste mens en die tweede mens. Tussen die eerste Adam en die laatste Adam. Overigens hier wel opmerkelijk. Hier gaat het wel over een eerste en een tweede mens. Een eerste en een laatste Adam. Want er komt geen Adam meer. Maar hier gaat het over een eerste en een tweede mens. En als je het mij vraagt, gaat het over over een mensheid. En niet, want er zijn al meer mensen dan Adam en Christus. Ik zie er een aantal voor me zitten. Dus er zijn er miljarden natuurlijk. Maar hier gaat het over een mensheid. Zoals wij ook, zoals Paulus ook spreekt van de oude en de nieuwe mens. Dat zijn er ook geen twee, maar die vertegenwoordigen een mensheid. Ja. Dus de eerste mensheid, om het zo te zeggen, is uit de aarde aards. De tweede mensheid, ja, die is hemels. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hij is de eersteling Christus, die een hemels lichaam heeft ontvangen, een opstandingslichaam. Nou, en... in hem zullen alle levend gemaakt worden. Hoedanig de aardse is, vers 48, zodanig zijn ook de aardse. Nou, daar hebben we het al over gehad, hè. Vergankelijk, oneer, zwakheid, ziels en uiteindelijk dood. Zodanig de aardse is, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En wij dragen het beeld van die aardse. Zoals Adam sterfelijk is, zijn wij dat ook. Zoals Adam vergankelijk is, zo zijn wij dat ook. En zodanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. Ja, en hemels, dat is... onvergankelijk, leven, pardon, leven met allemaal hoofdletters, heerlijkheid, kracht, vermogen, oftewel geest, geestelijk. Dat wijst allemaal terug op wat we zojuist besproken hebben. Vorige keer heb ik daar twee voorbeelden ook uit de natuur van aangehaald, die Paulus hier dan niet noemt, hè, dat kikkervisje, wat een kikker wordt, Die eerst een kikkervisje die, nou ja, die friemelt een beetje door het water. Je kunt het amper zwemmen noemen. Maar dat beest dat ondergaat een totale transformatie. En een kikker, die kan, ja, ook wel met beperkingen, maar die in ieder geval niet meer in dat water hoeft te verblijven. Die kan ook, springt de kant op. Hè, die springt een gat in de lucht. Dat is een heel ander wezen. En natuurlijk nog meer, een nog grotere transformatie ondergaat de vlinder. Vorige keer ook nog even erbij gehaald. Ja, een rups, die het enige wat hij kan is eten. Die zit met heel zijn bestaan vastzit aan de grond. Maar die verandert in een totaal ander wezen. Die rups die sterft af in een cocon. Die verpopt zich. En er komt een heel ander wezen uit. Die kan gaan en staan waar die wil. Zo in de lucht, maar ook op aarde. Ja, daar hadden we het net al even over. Ook dat is een illustratie van hoe het zal zijn in de opstanding. Volledige transformatie. Iemand riep nog iets vorige keer over een libelle. Ja, dat is ook zo'n beest dat een gedaanteverwisseling ondergaat. Die doet elke keer zijn jasje uit en dan krijg je steeds iets ander jasje. En in allerlei fases wordt dat een heel nieuw schepsel. Nou, Paulus gebruikt die terminologie ook van het afleggen van die oude mens. Hè, dat kleed past ons niet meer. Dat doen we af. Hoi, tot de volgende keer. Het afleggen van dat oude jasje, want dat past ons niet meer. En het aantrekken van het nieuwe jasje, de nieuwe mens. Hè, leg dan af, zegt Paulus, of doet. Maar hij zegt vervolgens ook, doe dan aan. Of trekt aan als een kleed, dat nieuwe. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. Zoals Adam. Laat ik het volgende vers lezen. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardsen gedragen hebben, staat er dan in de vertaling. Nee, wij dragen het beeld van de aardsen. Zoals wij het beeld van de aardsen dragen, nu, wij zijn in Adam, zwak, in oneer, enzovoort. Zoals wij het beeld van de aardse dragen, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. In Genesis 5 vers 3, daar lees je dat Adam een zoon kreeg. Die had hij al, hij had er al twee, waarvan er nog één leefde, maar hij kreeg daarna een zoon. Staat er, Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon. En dan staat er, naar zijn gelijkenis, letterlijk in zijn gelijkenis, naar zijn beeld, als zijn beeld, en noemde zijn naam Seth. Seth was een beelddrager van Adam, om het zo te zeggen, een nakomeling van Adam. Ja, en wij zijn dat ook. He, en al die zaken die Adam aankleven, die kleven ons ook aan. Zwakheid, oneer. Zielse. Maar zoals wij het beeld van de aardse dragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse. Namelijk van Christus. De laatste Adam. Ik heb in mijn aantekeningen een vers staan dat ik denk van wat staat daar ook alweer. Nou ja. Ja, in Romeinen 8 wordt dat bijvoorbeeld ook beschreven. Daar staat, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Dat is een oud Nederlands woord voor bestemd. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen, nou, enzovoort. Maar wij zijn door hem ook tevoren bestemd. Dat is niet ons werk. Dat is niet onze verdienste. God heeft dat van tevoren zo bestemd. God heeft een plan. En hij heeft ons van tevoren bestemd aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Of gelijkvormig te worden. Ja, ik zei al, dat heeft God zo bepaald. Dat heeft God zo bestemd. Dat is, heeft niets met ons werken, met ons doen te maken. Maar ja, dat hoef ik eigenlijk nauwelijks te zeggen als we een hoofdstuk als 1 Korinthe 15 lezen. Ik zei al, bij de mens houdt het echt op bij de dood. Dan kunnen we niks meer. Dus dit is God. Hij wekt op en hij heeft van tevoren al zijn plan bepaald. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, daar waren we al even, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vlees en bloed, vers 50 is dat van 1 Korinthe 15. Paulus zegt het ook nog eens met nadruk, hè? Staat hier in de interlineair. Want ja, sommige Korintiërs geloofden dat er geen opstanding was. Vers 12 is dat, voor degenen die de voorgaande keren niet waren. Hoe zeggen sommigen onder jullie dat er een opstanding van doden is? Nou, Paulus zegt hier met nadruk dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 1 Korinthe 15 vers 50. En vlees en bloed, die zielse mens die vergankelijk is, die zielse mens in oneer, in zwakheid, in vergankelijkheid enzovoorts, die beërft het koninkrijk van God niet. Die zal dat koninkrijk van God niet in kunnen gaan, want dat zou ons lichaam ook niet aankunnen. En daarom krijgen we dan ook een nieuw lichaam. Nou ja, vlees en bloed, dat heb ik dus al even, dat, volgens mij hebben we dat, ik hoop dat ik dat duidelijk heb gemaakt. Vlees en bloed is dus ziels. En zoals ik dat... Zoals ik dat plaatje net had, ziels, lichaam, vlees en benen en bloed. Ja, en dat geestelijke lichaam, dat is van een andere orde. Ja, en hoe precies? Vlees, benen, vlees en botten en pneuma, geest. Nou, vervolgens zegt hij, ik ga hier stoppen, dus vervolgens zegt hij, de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Ja, letterlijk zegt hij zoiets als, dat beërven, dat begrijpen wij wat beter uit ons taalgebruik, maar als lotbezit ontvangen of als lotsdeel, vergankelijkheid heeft geen deel aan onvergankelijkheid. Wij kunnen met ons vergankelijke lichaam niet de onvergankelijkheid ingaan. Hè? Nou, hoe zit het dan? Ik stel de vraag, Paulus gaat hem zo beantwoorden hier. Hoe zit dat dan met het moment waarop de Heer terugkomt? Dan zullen namelijk de doden opgewekt worden. In ieder geval een eerste fase van doden zullen, een eerste groep van doden zal opgewekt worden. Maar, zegt Paulus in vers 51, wij zullen niet alle ontslapen. Dus er zullen er zijn op dat moment, wanneer de Heer terugkomt, om het even heel simpel te zeggen, wanneer de Heer terugkomt, zullen er zijn die niet ontslapen zijn. En de doden zullen levend gemaakt worden. Nou, hoe zit dat dan met dat moment waarop de Heer terugkomt en niet alle zijn ontslapen? Nou, legt hij dan uit. Sommigen zullen veranderd worden op dat moment. Dan zal vergankelijkheid, wij, hoop ik, maar in ieder geval, er zullen mensen zijn die overgebleven zijn en die nog in een vergankelijk lichaam zijn op het moment dat de Heer terugkomt, ja, die zullen onvergankelijkheid aandoen. En die zullen veranderd worden, want, zegt hij in vers 53, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Vergankelijkheid moet onvergankelijkheid aandoen, en sterfelijkheid onsterfelijkheid. Maar dit lijkt me een mooi punt om te stoppen, want dit is natuurlijk... Ja, toch een onderwerpje op zich wat Paulus hier gaat aansnijden in vers 51. En hij zegt ook, ziet, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis. En hij gaat vervolgens uitleggen wat dat is. Hij heeft natuurlijk alles met het voorgaande te maken, maar is wel een wat aparte zijweg waar we nu gewoon ook geen tijd meer voor hebben. Dus die bewaren we voor de volgende keer en dan... Dan hoop ik volgende keer nog net voor mijn vakantie 1 Korinthe 15 toch tot het einde besproken te hebben.
Kijk, dus dan ga je een geheimnis mededelen.
Ja, dan gaan we het over een geheimnis hebben. Ja. Een geheimenis, want Paulus had er wel een aantal. Misschien dat dat voor jullie ook al geen geheimenis meer is, maar zo niet, kom dan over 2 weken terug. Dan gaan we het erover hebben. Maar nu laten we het hierbij.